Goedemorgen, iedereen. Ja, Joris en Reninka, als jullie altijd zo'n prachtige lieder meebrengen, dan mag je daar nog op vakantie gaan. Dankjewel voor de prachtige voordienst die we mochten hebben. Lieve mensen, ik wil beginnen met een vraag. Wie denkt dat het hebben van goede vrienden in je leven erg belangrijk is? Wauw. Dat is geweldig, want dat is het onderwerp van deze preking vandaag. De zegen van echte vriendschap. Een veranderd leven. We willen daar van deze morgen samen over nadenken. En ik zou graag willen beginnen met een tekst te lezen uit Efezebrief, hoofdstuk 4. Dus als je een Bijbel hebt, mag je die opslagen. We zullen hem ook projecteren. Efeze hoofdstuk 4, vanaf vers 13. We duiken hier midden in een betoog van Paulus rond groei en verdieping in ons geloof, in ons leven met de Heer. Laten we samen lezen. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot daar. Een volwassen man of vrouw, dat is het doel. Nu, voor enkele van jullie die naar mij kijken, ben ik misschien nog een jonge man. He, voor enkele. Voor velen van jullie ben ik waarschijnlijk een generatiegenoot. Maar voor de meeste van jullie ben ik een oude man. Of misschien stokoude man. Maar dat is het fysieke. Dat is het fysieke. Daar gaat het hier natuurlijk niet om. Dat is voor iedereen duidelijk. Nee, waar deze tekst me toe dwong, was om te reflecteren, om terug te kijken op mijn leven. Meer dan 30 jaar ben ik nu christen. En dan dwingt deze tekst mij om me af te vragen, om het met deze woord te zeggen, is er al enige sprake van volwassenheid, van eenheid van geloof en van kennis van de Zoon van God. Toont mijn leven een gestadige groei naar het beeld van Christus. Laat mijn leven, laat mijn hart dit zien. Nu, ik weet niet of jullie deze vraag jezelf wel eens stelt, maar dat is best geen gemakkelijke. Want het antwoord wordt al vlug bepaald door de soort persoon dat je bent. Ben je bijvoorbeeld een perfectionist, dan denk je misschien, ik ben eigenlijk nog geen meter vooruit gekomen. Ben je daarentegen een optimist, snel tevreden, denk je misschien, u komt al dicht in de buurt. Nu, persoonlijk leun ik het meest bij de tweede soort mensen aan. En kent u dus mijn antwoord? Nee, gelukkig heb ik me vallen en opstaan mogen leren dat ik dat spontane antwoord eigenlijk niet moet vertrouwen. Daar straks nog meer over. Maar wat mij meer hielp, was een soort van eikpunt te zoeken. Hoe zou mijn leven eruit gezien hebben? Welke persoon zou ik geweest zijn zonder de Heer te kennen? Kun je dat voorstellen? En dan keek ik naar het leven en de persoon van mijn drie zussen en mijn tweelingbroer. Spijtig genoeg kent geen een van allen de Heer. We zijn in hetzelfde nest opgegroeid, hebben ongeveer dezelfde niveau van opleiding gehad en eigenlijk dezelfde start gehad als gezinnen. Maar als je dan nu naar 30 jaar kijkt en je ziet, zonder te oordelen, de invulling en de passies in hun leven, je ziet hun gezinnen en de gebroken relaties, je ziet waar hun tijd en geld naartoe gaat en je ervaart zo dikwijls die oppervlakkigheid en die leegheid van hun hart. Dan besef je, mijn God, wat is mij genade te beurt gevallen? Wat een voorrecht. Wat ben ik veranderd? Hoe ziet mijn leven er helemaal anders uit? Hoe anders is mijn hart? In al zijn onvolmaaktheid natuurlijk. En dan is de volgende vraag, hoe komt dit? Wat heeft het grote verschil gemaakt? Nu, een goed en vooral erg vroom antwoord zal zijn, wel, ik ben zo veranderd, omdat door mijn wedergeboorte Gods geest in mij is komen wonen en ik dagelijks door gebed en het lezen in zijn woord met hem in gesprek ben. Wauw, dat is geweldig, Walter. Maar diep van binnen weet ik dat het maar ten dele waar is. Maar dat is niet altijd zo. Maar vooral dat dit antwoord niet helemaal volledig is. Want als ik echt eerlijk kijk en diep naar binnen kijk, dan weet ik dat een deel van die verandering in mijn leven en mijn hart gekomen is door goede vrienden. Die in liefde de waarheid over mijn leven en mijn hart gesproken hebben. Gezegd hebben, getoond hebben, opnieuw en opnieuw en soms tot vervelens toe opnieuw. Ik denk hierbij aan mijn vrouw, mijn kinderen, maar ook veel van jullie, broeders en zusters. Ja, zo werkt dat. En ik ben ook van overtuigd dat de volgende stelling helemaal waar is. Dat wij elkaar nodig hebben, echt elkaar nodig hebben, om meer op hem te gaan gelijken, om te groeien en om te kunnen leven tot zijn eer. Nu, het scheppingsverhaal leert ons iets eigenlijk al in Genesis 1 en 2. 7 maal wordt daar in de sterkst mogelijke manier uitgedrukt hoe goed en groot en indrukwekkend de geschapen wereld is. Maar na de schepping van de mens, de kroon op de schepping, staat er in Genesis 1, 2:18, het is niet goed dat de mens alleen is. Hoe kan het nu dat het niet goed was met Adam? Hij leefde in een volmaakte wereld en had een volmaakte relatie met God. Wat mist hij dan? Nu, het antwoord staat in Genesis 1:26. Daar horen we God het volgende zeggen. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laten wij mensen maken. Wie zijn die wij? Met andere woorden, tegen wie spreekt God? Nu, eigenlijk kwam hier pas duidelijk antwoord op bij de komst van de Heer Jezus in de wereld. Toen werd duidelijk dat God een drie-enige God is. Van eeuwigheid af waren zij Vader, Zoon en Geest, een wij, die elkaar diep kenden en lief hadden en innig met elkaar verbonden waren. Dit maakt de Bijbel zo op zoveel plaatsen zo duidelijk. En bij mij spreekt altijd het stuk in het hoogpriesterlijk gebed in Johannes 17 zo aan, waar je op een duur niet meer weet over wie Jezus het heeft, over zichzelf, over de Vader, over de Geest. Zo met elkaar verbonden. Maar daarom betekent geschapen zijn naar Gods beeld onder meer dat wij geschapen zijn om relaties te hebben. En dat niet alleen verticaal, maar ook horizontaal met elkaar, met andere mensen. Als dit niet zo is, is het niet goed. In het geschapen zijn naar Gods beeld zit dat wij inbegrepen. Een mens zonder innige, liefdevolle relaties is erg eenzaam. Nu nog altijd. Dat was niet alleen met Adam. En onze wereld probeert dat dikwijls op te lossen door geld en gemak en genot en een soort paradijs voor jezelf te scheppen. Maar diep van binnen besef je dan, dit lost het probleem niet op. Die diepe vreugde en voldoening, die kunnen alleen een gezin of goede, diepe relaties geven. Gods antwoord op onze eenzaamheid is dus zijn schepping van een ezer, zoals er staat. Wat betekent eigenlijk een helper metgezel? Een vriend, zou je kunnen zeggen. Want Adam roept uit, wanneer hij Eva ziet, eindelijk iemand van mijn eigen gebeente, van mijn eigen vlees. Een medemens. Iemand die ik echt kan liefhebben en kennen. Zo van, misschien is het al niet gezegd, maar van, goh, ken ik u van ergens? Want jij lijkt wel erg op mij. Hè? Maar toen was zijn leegte opgevuld. Nu, nadien gaat het verhaal in Genesis verder, het huwelijk wordt ingesteld en de eerste man en vrouw huwen. Je zou dan verder kunnen concluderen dat God de eenzaamheid van de man of van de mens oplossen door hem een vrouw te geven. En dus dat alleen het huwelijk de schepping van de mens goed laat zijn. Dat hij dan pas tot zijn doel in zijn leven kan komen. Is dit zo? Toen ik dit zo overdacht, kwam de volgende vraag bij me op. Wat loste bij Adam in de eerste plaats zijn eenzaamheid op? Was het het feit dat hij een vrouw kreeg? Of was het feit dat hij een medemens kreeg? Wat denk je? Stel je voor dat je voor het eerste gaat. En dat is goed mogelijk. Dan zeggen we eigenlijk tegen alle die alleen zijn, pech. Met jullie is het nog niet goed. Jullie kunnen niet tot je doel in het leven komen. Jullie zijn eigenlijk minder mens. Nog niet volledig. Nee, ik ga resoluut voor het tweede antwoord. Want dat is wat de Bijbel me duidelijk maakt. God zei niet, het is niet goed dat de mens geen vrouw heeft. Hij zei, het is niet goed dat de mens alleen is. En daarop gaf hij in de eerste plaats een antwoord. Zo dadelijk daar nog meer over. Natuurlijk gaat in Genesis 2 ook verder over het huwelijk en het prachtige doel en beeld dat God daarmee heeft. Maar de schepping van de mens naar Gods beeld is niet exclusief voor de gehuwden onder ons. Het is voor ieder mens. Ik hoop dat het duidelijk is. Maar voor ik verder ga, wil ik graag nog even iets persoonlijk delen. Tijdens het voorbereiden van deze preek raakte het me toen ik besefte dat velen van jullie die alleen zijn, zich waarschijnlijk regelmatig tweede rang voelen en niet helemaal bijhoren. En dit door een wereld waarin in media en reclame bijna alles draait rond gezinnen, kinderen, het hebben van relaties. Maar ook, en dat ben ik door deze prediking nog meer gaan beseffen, dat ook wij in onze westerse christenwereld niet vooruit gaan daarin. Want hoeveel aandacht geven wij aan gezinnen, kinderen, gehuwden en aan relaties? En hoeveel aan zij die alleen zijn? Hoe liggen de verhoudingen? Hoe is ons spreken? Geven wij ook aandacht aan de alleenstaande of gaan we er maar vanuit dat iedereen getrouwd is en kinderen heeft, of tenminste een relatie? Ik herinner mij een voorval dat ik hier een prediking had gegeven rond huwelijk en relaties, denk ik het was, en dat een lieve zus naar me toe kwam en zei, Walter, het was een goede boodschap, maar je hebt de groep van mensen vergeten. Een groep van mensen in de kou laten staan. Daar alleen staan. Ze had volledig gelijk. Lieve broer of zus, als jij, voor wat dat reden dan ook, alleenstaande bent, en op een of andere manier ervaren hebt dat je door je alleen zijn niet helemaal meetelt, niet voor vol wordt aangezien, en dat dit is door iets of wat dat er hier gezegd is of niet gezegd is, gedaan is of niet gedaan is, ja, dan willen wij daar oprecht vergeving voor vragen. Want dat is niet wat de Bijbel ons leert. Het alleenstaande zijn hoeft geen plan B in je leven te zijn. Ik hoop dat dat duidelijk geworden is uit onze tekst in Genesis. Maar denk ook aan Jezus Christus. Ja, hij was God. Maar hij was ook volkomen mens. Een volmaakte mens. En alleenstaande. Denk ook aan Paulus. Wat een man Gods. Ons allen te voorbeeld. En toch overtuigd alleenstaande. Zijn leven was duidelijk geen plan B. En dit, lieve broers, zus, geloven wij ook heel oprecht voor jou. Laten we verder gaan nu met over ons medemens praten en helper metgezel. Want de bedoeling van die medemens is niet dat hij zomaar een ander mens is in je leven. Nee, de bedoeling is dat hij of zij een mens is waar je innige, warme, oprechte relatie mee hebt. Een echte vriend dus. Een relatie die een antwoord geeft op je eenzaamheid. Mensen kunnen genoeg zijn. Maar mensen hebben die dichtbij je staan. Die echte vrienden zijn. Zodat je leven goed wordt, beter wordt. Dat er verandering komt in je leven. Helemaal naar het beeld van God. Die drie enige God. Met die intieme, warme relatie met elkaar. En natuurlijk is het de bedoeling dat zo'n soort relatie ook de basis vormt van elk huwelijk. En ook zichtbaar wordt op een hele speciale, unieke manier. Ik zou zelf willen zeggen, trouw niet als je geen beste vrienden bent voor je huwelijk. En tegen de huwde, zie dat je een beste vriend bent voor elkaar, voor je man of vrouw. Speciaal en uniek, maar niet exclusief. Laten we dit verder duidelijk maken door opnieuw naar onze tekst te kijken in Efeze 4. We gaan hem nog eens teruglezen. En dan gaan we speciaal inzoomen op vers 15. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door de elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Ik duid nu wat dingen aan. Zie ze staan? Tot wij allen. Opdat wij, maar dat wij, ons, heel lichaam, het lichaam zijn groei. Zie je het? Onze groei naar volwassenheid in Christus, onze groei naar zijn beeld, is geen individueel gebeuren. Dit is een gemeentegebeuren. Want die tekstgedeelte staat ook in de context van de gemeente als één lichaam en één geest. Wauw, hoe bijzonder is dit? Het sluit helemaal bij onze tekst in Genesis. En ook de stelling die we dan gezegd hebben. We hebben elkaar nodig om meer op hem te gaan gelijken. Om te kunnen leven tot zijn eer. Maar ik zou het nog duidelijker willen stellen. We hebben elkaar nodig, niet gewoon, maar als goede vrienden. Om meer op hem te kunnen gelijken. En om te kunnen leven tot zijn eer. En dit kunnen we ook helemaal halen uit vers 15. Laten we het nog eens lezen in twee andere vertalingen. Vers 15 in Efeze 4. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. In het Engels staat er rather, speaking the truth in love, we ought to grow up. De waarheid in liefde spreken. Zie je, de onmisbare elementen van echte goede vriendschap zijn de onmisbare elementen voor onze groei naar het beeld van Christus in ons leven. Waarheid en oprechtheid, liefde en diepe genegenheid en een gedeelde passie. In een boek las ik de volgende definitie van vriendschap. En eigenlijk komt dit erg overeen met dat vers 15. Er stond, vriendschap is een diepe eenheid die zich ontwikkelt als twee mensen die elkaar in liefde de waarheid vertellen, samen op weg zijn naar dezelfde horizon. Wauw, vriendschap kan zo prachtig zijn als je dezelfde passie deelt, maar christelijke vriendschap is de mooiste. Want de horizon, de passie die we dan samen delen, is onvergelijkbaar mooi. Zo hoog, zo ver, maar ook zo zeker. Het is niets minder dan de dag van Jezus Christus. Waar we oog in oog met hem gelijk zullen worden. Dat is wat we voor ons zien. Als we samen met Christen vrienden samen zijn. In 1 Johannes staat er, maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Ik zie dus in christelijke vriendschap drie krachten die aan het werk zijn voor verandering en groei. De kracht van de waarheid en de kracht van de liefde en de kracht van de genade. Nu, de kracht van waarheid en liefde, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Koppel deze niet los, want dan wordt het een ramp. Want waarheid zonder liefde is geen waarheid. Echte vriendschap vraagt leven naar en in de waarheid, ook over jezelf. Bij echte vriendschap kun je zeggen, is het maskers af. Je moet je christelijke vrienden eigenlijk een jachtvergunning geven, bij manier spreken, zodat je kunnen aanpakken als je ziet dat je niet leeft zoals je beloofd hebt. Geef de ander het recht om te zeggen wat er mis is. Oh, wat is dat moeilijk? Wat vind ik dat moeilijk? Wat moet ik daar nog alle dagen in leren? Het is moeilijk en toch weet ik dat juist de vele momenten in mijn leven van groei de momenten waren dat ik dit proces in mijn leven toeliet. Maar dat was alleen maar mogelijk omdat de mensen, de vrienden die mij met dingen confronteerden, de waarheid in liefde spraken. Het gaat natuurlijk over de waarheid ook. De waarheid. Maar ook over de waarheid in mijn leven. Hoe sta ik daarin? Hoe oprecht ben ik in? Wat is er van dat leven, van die waarheid in mij te zien? En toen mensen die mij lief hadden daarmee confronteerden, mensen die echt van me hielden, me bevestigden en bemoedigden, en mij niet lieten vallen, dat maakt het verschil. Dan kon ik groeien. O, mag God jou en mij het verlangen geven om dit van harte te gaan zoeken. En er ons voor open te stellen. Naar elkaar toe. Heb jij zo'n vrienden? Ben jij zo'n vriend? Want wat de uitwerking is, is enorm. En de Bijbel is daar ook nog op veel plaatsen zo duidelijk over. Laten we enkel teksten lezen. Spreuken staat over, heel wat teksten in die over vriendschap gaan. Hè. Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Wonden door iemand die lief heeft, zijn tekenen van trouw. Wonden door iemand die lief heeft, zijn tekenen van trouw. De combinatie van waarheid en liefde. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Galaten 6. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. En de laatste is ook een erg mooie uitspraak. Olie en reukwerk verblijden het hart. En zo is ook de genegenheid van iemands vriend vanwege de hartelijke raad. Liefde en waarheid die samengaan en kracht geven aan elkaar. En de laatste is de kracht van de genade, zoals we genoemd hebben, de derde kracht. Oh, en dat is zo eindeloos mooi. Je bent samen op weg in christelijke vriendschap, de waarheid in liefde sprekende. En dan zie je samen die prachtige horizon. En dan geloof je heel oprecht en zeg je tegen elkaar, lieve vriend, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat zie je samen. In een van de 6 van C.S. Lewis, daar spreekt hij over verliefdheid en vriendschap. Hij zegt, 2 verliefden, zegt hem, die zitten in mekaars ogen te kijken. 2 vrienden, die zitten samen op de bank, bewust van mekaars aanwezigheid, en die kijken ver. En die zeggen, zie jij wat ik zie? En die voelen samen dezelfde passie. En als christenvrienden is het ongelooflijk wat wij mogen zien. Dat is wat hier ook staat. Dat is wat we zien bij elkaar. Die genade in je eigen leven, door wat Jezus Christus voor jou gedaan heeft, elke dag opnieuw, maar ook de genade in de ander. En de voltooiing die in de verte beloofd is voor elk die in Christus is. Dat is wat je ziet als christenvrienden. En dat is de passie waar je samen op weg gaat. Om dat te zien groeien in de ander. Wat heeft die tekstgedeelte me diep getroffen? Nu, zo vlug, als we hierover lezen, over dat, die tekst in Efeze, kunnen we zeggen, de waarheid, ja, de waarheid. Inderdaad, de waarheid. Maar daar zijn al heel wat gemeenten door gescheurd. Als die waarheid niet in liefde wordt gesproken. Het gaat niet alleen. Die waarheid moet ook zichtbaar zijn en echt in ons leven. En dat is wat ook in die tekst staat. Waar we samen op weg gaan. Om die waarheid te gaan uitleven. En in ons leven te laten doorgroeien. Voor mij was deze tekst in Efeze eigenlijk een echo van wat er klinkt vanuit Genesis, van het hartsverlangen van God om mens te maken naar zijn beeld. Door de zondeval was dit beeld in stukken gebroken. Dat was ons leven allemaal, voor we de Heer kenden. Maar het is terug om elkaar gezet. En door zijn genade gaat dat herstellende werk in en door zijn gemeente verder. Maar daar hebben we elkaar voor nodig. Maar het prachtige is dat we samen mogen uitkijken dat het tot zijn voltooiing zal komen op de dag van Jezus Christus. Wat heeft God mij en jou zo lief daarin? Dat is dus hoe God de gemeente ziet. Dat is hoe Paulus de gemeente ziet. Niet alleen een groep van broeders en zusters, maar ook een groep van dierbare vrienden. En natuurlijk zijn we niet met iedereen even close. Dat hoeft en kan natuurlijk ook niet. Maar als we vrienden zijn van Jezus, zijn we vrienden van elkaar. En werkt dit principe in heel de breedte van de gemeente. Op elk niveau van vriendschap dat er is. Lieve mensen, dat wil dus zeggen dat we samen op weg zijn. Dat we elkaar in liefde de waarheid mogen vertellen. De genade ziende in je eigen leven en dat in van je broer en zus. Zodat we samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Nu, ik denk dat er geen mooiere manier is om God voor deze genade te danken dan door nu ook samen het avondmaal te vieren. En te gedenken dat we alleen door het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus deze onvoorstelbare mooie horizon met elkaar mogen delen en dat in elkaar mogen zien. We zullen eerst even tijd nemen om te danken voor wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan en voor de dingen die je mocht horen. Ik zou ook willen vragen tijdens het rondgaan dat je in jezelf overdenkt van heb ik, maar al vooral ook ben ik een goede vriend. Met de dingen die we gehoord hebben. Ik wil ook een tip geven. Als dat op je hart komt, voel je je echt niet verplicht. Maar je zou tegen de persoon die naast je kunnen zitten, als je het brood en de wijn deelt, deze woorden kunnen uitspreken van Filippenzen 1:6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot de dag van Jezus Christus. Dan mag je elkaar mee zegenen. Als je niet naast elkaar zit, kun je wat dichter schuiven. Zie maar wat je doet. Je moet zelf... Ik zal nu ook nog de instelling van het avondmaal lezen. In Matteüs 26. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak het en hij gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Laten we tijd nemen om de Heer Jezus te danken voor haar. En God te danken voor dit geweldige voorrecht. Voel u vrij om de Heer te danken en te loven. Amen. Amen. Dan wil ik nog zeggen ook dat elke gelovige die erkent dat Jezus voor zijn of haar zonde gestorven is en gelooft dat Jezus daarmee de relatie met God heeft hersteld en dit ook herstelt en dit ook wil verkondigen, wordt uitgenodigd om brood en wijn te nemen. Ben je hierover nog niet zeker? Laat dan de brood en wijn voorbij gaan. Maar denk hier zeker over na en je kan er altijd met een van ons komen over praten. Ik had Anita en Eugène gevraagd om al met brood rond te gaan.